Ja, kijk. Ik denk dat we maar zo.
Ja, ik ga hem eerst eraan, want dan ga ik hem even rollen op het goed. Eerst hem. En nou,
ja.
Die eraan.
Ja.
Ja, ik heb die PC ook al alvast aangedrukt.
Ja, dat is goed.
En dan was ik er gewoon snel van die eraan.
Ja. Testen of je het doet. Nou, hij doet het.
Nee, er is geen meer aan, dus ik kan.
Oh nee, precies. Nee, dat klopt ja.
Want ze staan aan op morgen.
Nee, het is waar, dus je hebt geen piek dus.
Oef, daar was hij.
Even kijken of deze ook doet. Ja. Ik weet niet of we de het als we weer neer willen leggen of dat ze
het straks op.
Ja. Want de katheder is dat niet goed die daarop staat, hè?
Ja.
Ja, dan moet ik even kijken wat ze van die dingen.
Want als je nou zeg maar, je hebt nou die van Durk weer uitgezet en dan je slaat deze show niet op.
Nee, dus gaan we niet opstaan.
Maar als je hem dan de volgende keer opstaat, dan is hij wel weer aan.
Dan staat eigenlijk gewoon alles nog wel goed. Wat wij nu qua volume, dan staat eigenlijk alles gewoon weer naar beneden.
Ja.
Okay. Ik vind het vooral ook wel handig om bij de tune meetings, als je dan wel iets van een gitaar hebt of zo. Dat staat hier. Staat het als je voor hier zet, staat het eigenlijk al gewoon helemaal goed, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Nou ja, dat verschilt natuurlijk wel per gitaar, maar in principe zou die gewoon helemaal goed moeten staan, zeg maar. Nou, dus nu mag een beetje afwachten wat we precies allemaal hebben.
Van de Schiermakerkroon.
Ja.
En de spreker moet je dus helemaal laten zetten.
Ja, maar het is wel iets warmer.
Ja. Ja, het is wel goed voor de frisse lucht en voor de CO2-afvoer.
Ja,
anders dan.
Precies.
dit al om snel te kunnen schakelen daar. En dan kan je daarna zet ik die volgende spraak aan. En dan kan je daarna switchen naar A.
Kunnen we aardig zo zeggen?
Dat
is zo lang.
Maar nu hebben we alleen maar de spraak en de oor gaat via de rand.
Thank you.
komen, ze komen hier binnen tussen 9:30 en 10:00. En dan gaan ze kletsen. En als ze klaar zijn met kletsen, dan wacht ik maar op. En dan moet ik het niet. Dus ik heb een enkele erop staan.
Dan
de smeltedelen in deze dat je altijd in de lange training kunt en als spreken kunt, dan komt er 2 minuten voorbij, hè?
Ja.
En die wacht nog, want jij bent blij achter je.
Ja.
Nou.
Heb je al water bij de?
Ja, ik zal het pakken.
Waar is die pakken?
Ja. Ja,
vooraan bij de zuilen van drie lampen, ging je rechten. Er zit een storing aan. Dus als je naar andere lampen gaat, verspent die zo'n zoveel kleur.
Oh.
Dus dan moet je weer kijken van,
okay.
Hier zit zo'n beetje.
Ja, ja. Ja, ik weet niet zo, maar dat is zoiets aan het ook hoor. Ik weet niet vrij zijn, maar dat is wel een beetje van het grote verschil.
Ja, en dan ga ik nu doen. Daar gaat het wel uit. Ja, daar is ben met podium geluid, dan ben je nog niks op de kerkzaal. En dan ben je niks eigenlijk podium geluid in de kerk geluid. Ja, als dat ook niks is thuis, dan valt podium geluid weg. En dan ben je niks meer aan de mix. Dus dan moet je eigenlijk het geluid van twee mixen maken. Ja, ik moet
maar allerlei dingen gaan doen.
Ja, dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Ja, maar dat komt niet graag.
Dan mogen we dat
laten.
Ja, maar het valt op ons. Nee, die kan.
Nee, die kan. Ja.
Maar die was jong, die had echt een paar heel druk zo mee, zeg maar.
Ja. Soms dan merk je gewoon dat thuis, bijvoorbeeld hier is dan zo'n drumdrum en toen was het zo'n en thuis valt hij helemaal weg. Omdat je hier alles uitzet, dan moet je maar wel laag in de kosten zelf.
Ja.
En dat is lastig te horen.
Ja.
Ik heb eigenlijk ook maar één overheid, dus ik heb al een andere toestel om daar
acht keer per jaar dat het zomer is, hè, kan je moeilijker.
tegen mijn schoonzoon van Richard, die heeft hier weer een slaapidee. Ze hebben daar nog een jij voor, hè?
Ja, ze hebben net wel.
En die paar keer ben je naar die Norris van weg.
Dat is hoog, 10, 15 keer. Ik wist
niet zeker dat jij het wel deel was.
Het systeem
vandaag werd dan vast een verzoeklied zingen. Dus heeft er iemand een lied om op te geven?
114.
114.
Mensen die met ons meekijken en luisteren. Hartelijk welkom in de dienst waarin broeder Theo de Krok zal voorgaan. De tweede in een serie van drie over de kerk en vandaag de verschillen. Nou, we zijn allemaal heel benieuwd wat het gaat worden. De bloemengroet, de bloemen, die gaan vandaag naar zuster en broeder Romeinders als groet en bemoediging. En dan gaan we nu de dienst verder beginnen. We hebben net al een lied gezongen natuurlijk, maar met het openingslied Johan de Heer 376 vers 1. Looft God, looft zijn naam alom. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Oh, Ik was vanochtend in een verte ronde. Daar deed het geluid het wel, maar het beeld deed het niet. Ik kom hier en het beeld doet het ook niet. Kan toeval zijn natuurlijk. Hè? Maar ik begin wel een beetje te twijfelen aan mezelf. Zou het zo erg zijn dat ze gewoon het beeld uitschakelen als ik aan de beurt ben? Nou ja, ik weet het ook niet. Wat denken jullie?
Hij deed
ja en net niet dus, hè? Ja, nee. Nee, ik weet niet of ik het moet zeggen, maar het doet me denken aan mijn jongste dochter. Ik werd 50 en ik had een colbertje gekocht. Ik vond zelf een mooi colbertje. Ik zei tegen me, wat vind je ervan? En ze keek naar me en ze zei, pap, zegt ze, je bent 50. Niemand kijkt naar jou. Dan doet me dit een beetje aan denken. Wij gaan dadelijk een serieus onderwerp bekijken en we gaan het dadelijk voorbidden. Maar we gaan eerst zingen lied 376, de versen 2 en 3. Ons hart openen voor de Heer Jezus, voor de Heer God. Het is goed om even een minuutje stil te zijn. Dan kan iedereen nog even zijn eigen gebed doen, zijn eigen vraag. Even bij de troon brengen wat hij nog even kwijt moet. En daarna zal ik voorgaan in gebed. Dank u, Heere God, dat u tot ons wil spreken. Door uw woord, door lied. Dat u zijn hart wil aanraken. Dank u dat, dat we niet te klein zijn en te dom zijn. Dat u gewoon nooit met ons opgeeft. Dat u altijd met ons doorgaat en door wil gaan, ook ons te helpen. En we komen bij u in alle zwakheid en kleinheid. En we willen vragen, wilt u de komende uren ons nabij zijn? We willen vragen, wilt u geven dat ons verstand wat leert, maar veel meer dat ons hart wat aangeraakt wordt. Dat we iets zien van wat uw wijsheid is. Dat we iets zien van u. het komende uur ons nabij zijn. We bevelen ons gezamenlijk bij u aan. We vragen het uit genade. Amen. Twee verzoekliederen, hè, Christian? Mogen ze nou roepen? Gewoon? Je mag nou roepen.
Thank you.
Mensen zeggen wel eens, oh Wout, in de tijd van de eerste gemeentes leefde. Dat was wat. Nou, dat is echt niet zo hoor. Als je de brief van Paulus bestudeert, dan denk je de eerste gemeentes. Nou, daar waren nog een hoop problemen. Hoe is het mogelijk dat die gebleven zijn, die gemeentes? Als we praten over verdeeldheid, over verschil van meningen. Nou, die waren heftig in Korinthe. We gaan dadelijk een stukje van Korinthe lezen. Die waren heel heftig in Rome. En die waren ook bij de Filippenzen. En het duurt allemaal te lang, maar ik zou nog een lezing kunnen vullen met de problemen die er waren in Efeze. Allemaal te maken met tweespalt, verschillende stromingen. Het is trouwens al aardig. Iemand zei eens een keertje, wij lezen eigenlijk de Bijbel, de brief van Paulus, altijd verkeerd. Als je een brief van Paulus wil begrijpen, moet je beginnen met het einde. Maar daar staat eigenlijk het probleem in. En de rest van de brief, dan bouwt je eigenlijk op, totdat je het probleem kan behandelen. Zullen we dadelijk ook iets van zeggen? Er zijn ook boeken geschreven over Romeinen achterstevoren lezen en Korinthe achterstevoren lezen. Het is niet zo'n gek idee. We gaan dadelijk een stukje lezen, 1 Korinthe 13 gaan we lezen. 1 Korinthe 13 is een van de stukken die het meeste misbruikt is in de Bijbel. Want het heeft namelijk helemaal niets met huwelijk te maken. Het heeft niets met een huwelijk te maken. Het heeft ook niks met inzegenen van een huwelijksdienst te maken in Korinthe 13. Het heeft te maken met problemen in de gemeente. En in Korinthe, we gaan het dadelijk lezen, waren twee stromingen. En Paulus behandelt dat dus op het einde, in de hoofdstukken 12 en 14. En er was één stroming en die zei, weet je, spreken in tongen. Dat is het. Daar gaat het om. En als je niet in tongen spreekt, nou dan ben je er nog niet. Dan tel je helemaal niet mee. Dan heb je de geest helemaal niet, als jij niet in tongen spreekt. Dat geleuter over de Bijbelkennis, weet je, de geest spreekt door mij heen. En dat is het. En die andere groep die zei, spreken in tongen, dan moeten ze verbieden. Het zou gewoon verboden moeten worden. We moeten kijken wat er staat. Kennis. En dat koppelen aan geloof. En ze stonden lijnrecht tegenover elkaar. En deze groep die op geloof en kennis hamert, die zei het echt letterlijk, ze moeten dat verbieden, dat spreken in tongen. Dus kun je voorstellen, binnen één gemeente hebben wij een vleugel extreem charismatisch. En een andere vleugel is, wat zullen we zeggen, christelijk geformeerd of iets dergelijks. En dat binnen één kerk. En nou kijken wie er wint. Dat was Korinthe. Ja, dat is geen eenvoudig probleem. En Paulus behandelt dat in de hoofdstukken 12 en 14. En je mag dat lezen, de tact en de zorg waarbij hij allebei de groepen respecteert. En hij laat het doorschemeren uiteindelijk wat zijn mening is. Maar doet het met respect voor allebei de partijen. En midden in de behandeling van dit geschil schrijft hij 1 Korinthe 13. En hij zegt eigenlijk 1 Korinthe 13, we gaan het lezen. En ik zal er steeds een klein beetje denken wat ik zeg. Denk dat het betekent. Al ware het dat ik met de tongen der engelen en der mensen sprak, die echt een groep dus, maar ik had de liefde niet. Ik ware schallend koper of een rinkelende cymbaal. Dan weet ik niet of dat allemaal hele goede vertalingen zijn. Oorspronkelijk betekent het geluid is heel schel, nageluid. Dus hij zegt ook al, zou je echt die gaaf van spreken en tongen hebben, maar je praat onder zonder enige liefde, klinkt verschrikkelijk. Een rotgeluid is het. Andere groep. Al ware het dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen, alles wat te weten is, wist. Dat is nogal hoog, hè? En al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik was niks. Dat zijn wel echt harde uitspraken, hè? Eigenlijk zijn de uitspraken van Paulus, zegt, weet je, je kan wel denken dat je gelijk hebt. En je hebt misschien wel gelijk. Dat zou best allemaal kunnen. We praten over grote dingen. Je hebt misschien wel gelijk. Maar als je er zo over praat, zonder, ik zeg het even laagdrempelig, zonder fatsoen en respect voor de ander, zonder liefde, dan is het een rotgeluid. Een rotgeluid, zegt Paulus. Dan stel je niks voor. Dan kan je nog wat zo verschrikkelijk goed weten. Paulus komt daar nog een paar keer op terug in het hoofdstuk over het relatieve van kennis. En zeggen, mag je nog zo verschrikkelijk veel weten als je zonder enige liefde voor de ander bent. Als je liefdeloos keihard spreekt, dan is het een rotgeluid. Dan stel je niks voor. Harde woorden, hè? Zet wel de toon. Al waren het dat alles wat ik heb tot spijs uitdeelde. Al waren het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar ik had de liefde niets. Het baatte mij niets. De liefde is langmoedig. De liefde verdraagt wat. Dus je verdraagt het. Als er andere meningen zijn waar je helemaal geen, waar je niks mee hebt. De liefde is goede tieren. Dat betekent de liefde is vriendelijk. Je bent vriendelijk. Je kijkt vriendelijk naar die andere partij. Zij is niet afgunstig. Ze praalt niet. Zij is niet opgeblazen. Ze kwetst niemands gevoel. Ze zoekt zichzelf niet. Niet het eigen gelijk. Want dat doen we. Hè? We kunnen zo overtuigd zijn van ons eigen gelijk. Dat we zeggen, ja, maar dit moet. Dit moet. Dit is het. Nou, zegt Paulus. Gaan we verder in vers 8. De liefde vergaat niet meer. Een profetieën. Die zullen een keertje afgedaan hebben. Tongen. Die zullen een keertje verstommen. Kennis. Zij zullen afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen. En onvolkomen ons profeteren. Zo gaat hij verder. Hij zegt, weet je, er zijn van die mensen die weten het zo verschrikkelijk goed. Hè? Och, man. Dan denk je, die staan ze daar en dan praten met je. En dan zeggen ze zo, de Heer zegt dit en de Heer zegt dat. En dat zegt dat in de schrift en dat zegt in de schrift. Alsof zij in eentje een hele weet, de hele Bijbel kunnen verklaren. Alsof ze matigen zichzelf een gezag aan. Of zij precies allemaal vanuit de hoogte naar beneden kunnen uitleggen wat er in de schrift is. Nou, zegt Paulus. Ons kennen is onvolkomen, hè? Ons kennen is onvolkomen. Doe maar een beetje kalm. Onvolkomen is ons profiteren. Ik heb het vorige week ook gezegd. Je denkt gelukkig, denk je nu anders dan 20 jaar geleden en weer anders dan 40 jaar geleden. Gelukkig. Dan heb je nog wat geleerd in de tussentijd. Maar je weet ook dat je de kennis niet in pacht hebt, hè? Je mag wel denken, ik weet precies hoe het zit. Maar je mag ook wel een beetje relativeren. Hè? Ik heb het vorige keer ook gezegd en dat meen ik. Stel je ervoor dat je alles heel, heel simpel wil weten. Lees dan over elk onderwerp één A4'tje. Dan weet je het. Als je een ander A4'tje leest van een andere schrijver, denk je, nou ja, hé, hey, er zit ook wat in. Als je dan een derde boek leest, dan denk je, ja, die gebruikt ook wel Bijbelse argumenten. Laten we een beetje voorzichtig zijn, zegt Paulus, met onze kennis. Sommige mensen zeggen van, dit is staat er in de schrift en dit is voor God een gruwel en dat is verkeerd. En zo moet het zijn. Nou, zegt Paulus. Hij zegt, wij zien nog in vers 12, wij zien door een spiegel. Korinthe stond bekend als een stad waar heel veel spiegels gemaakt werden. Dat is een van de producten van Korinthe. En de spiegels in die oudheid, het waren niet als onze spiegels. Het waren heel bobbelig en je kon ongeveer zien hoe je eruit zag, maar echt vaag. Dat was niet zo dat je echt zo heel goed kon kijken. Paulus zegt, doe maar eens een beetje rustig. Ons kennen is door een spiegel. We zullen pas echt weten hoe het is als we boven zijn. Dat zou eens kunnen overdenken. Hè? Eigenlijk heb je hier al genoeg aan. Eigenlijk zou je gewoon kunnen zeggen, dat is het dus blijkbaar. Als het een oneenigheid is, zou je eigenlijk, en dat doet natuurlijk niemand, stel je voor je hebt een vergadering en er wordt een oneenigheid besproken, dan zou eigenlijk de leider mogen zeggen en dan mogen eigenlijk alleen die mensen aan het woord die liefde en respect voor die andere partij hebben. Alleen die. En die anderen niet, want dat klinkt niet. Dat is verschrikkelijk. Alleen die mensen mogen aan het woord die met respect en liefde voor de anderen zijn. Dat is iets, hè? Dus de Bijbel gaat er eigenlijk vanuit, er gaat er gewoon vanuit, dat er meningsverschillen in een kerkje zijn. Alleen hij zegt wel hoe we ermee moeten omgaan. Want dit is één ding om ermee om te gaan. Wat jouw mening ook is. Je moet jezelf toetsen. Ben ik echt verschrikkelijk gebrand op mijn eigen gelijk? Heb ik eigenlijk geen enkel respect voor die ander? Zeg ik eigenlijk in mijn hart, weet je, ik heb liever dat je naar een andere kerk gaat, ga weg gewoon. Dan weet je dat jouw woorden niks mogen voorstellen. Dat je niet de goede houding hebt. Kunnen wij met dat soort dingen praten met liefde? Nee, dat is heel moeilijk. We kunnen niet met een meningsverschil echt met liefde over het andere praten. Dat is heel lastig. Echt is dat lastig. Dat kunnen wij niet, want zo zitten wij niet in elkaar. Wat we dus moeten doen, wat de vorige keer zeggen, Heere God, we hebben kleine kracht. Ik heb echt kleine kracht. Ik wil echt uw woord bewaren. Ik wil echt wel vasthouden aan wie u bent. Maar ik heb echt kleine kracht. En wilt u, ik wil het beleiden voor u. Ik wil het beleiden dat ik verkeerde houding heb. Wilt u in mijn hart werken dat ik liefde en respect voor uw andere mening heb, voor de ander heb. Zodat u mij kunt gebruiken. En tot die tijd zal ik zwijgen. Dat is moeilijk, hè? Kan alleen in Gods kracht. Jezelf wegcijferen, daar komen we dadelijk op terug in een brief van Filippenzen. Ik zal het dan ook eens een keertje zeggen. Weet je, jezelf wegcijferen. Ik hou er 3 dagen vol en dan word ik bloedzaggerijnig. Hebben jullie dat ook? Ik word echt heel zaggerijnig om 3 dagen zelf wegcijferen. Ik probeer het wel eens. Mijn vrouw zal zeggen, niet zo heel vaak, maar... Zeg niks. Ik probeer het wel eens gewoon om, weet je wel, met alles goed te vinden en jezelf wat te zeggen. Ik word er bloedzaggerijnig van na een paar dagen. Het zit niet in ons gewoon. Het zit niet in ons mensen gewoon. We zullen afhankelijk moeten zijn van God en we zullen tegen God moeten zeggen, Heere God, hier ben ik. Doe maar werken. Tweede is de Romeinenbrief. Romeinen, daar waren nog eens problemen. Andere problemen dan deze. In Romeinen waren er ook 2 partijen. Romeinen 14. In de Romeinen waren er 2 partijen. En de ene partij zei, we moeten wel kijken naar wat de schrift staat. In de schrift staat, er staan bepaalde dagen. Er staat de Shabbat. Er staat de Joodse feestdagen. Er staat dat je niet alles kunt eten. Waar staat dat het afgeschaft is? Waar staat dat het geëindigd is? Dat zijn gewoon de regels die God ons gegeven heeft. Ik begrijp niet dat ons daar niet aan houden. Ik begrijp niet dat je zomaar gaat eten, zonder te kijken enzovoort. Er staat toch allemaal. En die andere partij die zei, ik snap niet dat jij dat zegt. Wij zijn toch een Christus, een nieuwe schepping. Wij leven niet op grond van wet, maar we leven op grond van genade. Ik begrijp niet dat jij nog aan die dingen vasthoudt. Ik begrijp dat niet. Binnen 1 kerk heb je zeg maar messiaanse gelovigen. En binnen de andere helft van de kerk zijn evangelische gelovigen. Laten we het zo maar eens een beetje tegenover elkaar stellen. En je zou zelfs kunnen zeggen dat eigenlijk daarom de Romeinen een brief geschreven is. Want Paulus zegt dan, Paulus bouwt dat op. Paulus zegt, voordat ik ga spreken over de verschillen. Hij zegt, weten jullie wel... 2 partijen. Weten jullie wel dat wij allemaal gezondigd hebben? Allemaal tekortkomen? Er niemand van ons. Nog de evangelische kant, nog de messiaanse kant. Niemand van ons dicht in de buurt komt van de heerlijkheid van God. Romeinen 3. Weten jullie wel, zegt Paulus, dat we allemaal op grond van maar 1 ding tot God kunnen komen? Niet op grond van eten of niet eten. Maar op 1 grond kunnen wij bij God komen. Op grond door het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat is de enige redding die we hebben. En weet je wel, zegt Paulus, Romeinen 5, dat wij allemaal, allebei de partijen, allemaal vrede met God hebben. We hebben allemaal vrede met God door het werk van zijn Zoon. En weet je wel, zegt Paulus, Romeinen 7, dat het houden van de wet zoals jullie dat doen, dat je dat jezelf leert kennen en alleen maar gaat leiden tot mijn God, u verlost mij. Wie zal mij verlossen uit dit ellendige lichaam? Lichaam dus dood. Weet je wel, zegt Paulus, dat wij allemaal, degene die eten en degene die niet eten, degene die Shabbat houden en degene die zondag houden, dat wij allemaal de Heilige Geest hebben. Dat we allemaal Gods kinderen zijn. Dat God ons allemaal leidt naar het beeld van zijn Zoon. Dat voor ons allemaal de Heer Jezus aan het kruis gestorven is. Dat voor ons allemaal de Heer Jezus bidt aan de rechterkant van God. Dat voor ons allemaal de Heilige Geest bidt. Allemaal Romeinen 8. Wist je dat wel? Zegt Paulus. Als jullie allemaal dat niveau hebben, die positie hebben, dat jullie allemaal een kind van God zijn. Is het niet ongelooflijk? En dan zegt hij, als dat zo is, Romein 13 vers 1, Romein 12 vers 1, als dat zo is, dan geef je toch gewoon jezelf aan God. Dan zeg je toch, hier ben ik. Ik wil graag mezelf geven aan u. Geef uw lichaam en dan tot een levende offer aan. En als je dat doorleefd hebt, en dan nog vasthoudt aan die onderscheid. Weet je, zegt Paulus, Romeinen 15. Wij die sterk zijn, moeten de gevoeligheden der zwakken verdragen en niet onszelf behagen. Ieder onze trachten zijn naaste te behagen ten goede, tot opbouwing. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven staat, de smaad worden van hen die u smaden kwamen op mij neder. Ik lees het verder. Vers 7. Daarom aanvaard elkaar, zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid Gods. Ik bedoel namelijk dat Christus ter wille van de waarachtigheid Gods een dienaar van de besnedene geweest is om de beloften aan de Vader gedaan te bevestigen. En je mag ook Romeinen 14 erbij lezen. Romeinen 14, vers 6. Wie aan een bepaalde dag hecht, doet het om de Heere. En wie eet, doet het om de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, laat het na om de Heere. En ook hij dankt God. Want niemand van ons leed voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, het is voor de Heer. En als wij sterven, het is voor de Heer. Het zijn wij dan leven, het zijn wij dan sterven. Wij zijn des Heren. Als Paulus zegt, als je zo gesplitst bent, zo verdeeld bent, als er zoveel problemen zijn, kijk dan maar eens naar elkaar. Op grond waarvan ben jij hier? Dat is 100% op grond van genade. En waar, op grond waarvan is die ander waar je niet mee eens is hier? Op 100% grond van genade. Waarom zou je dan elkaar oordelen? Waarom moet je elkaar nou oordelen? Paulus zegt in hoofdstuk 14, oordeel elkaar gewoon niet. Wat heb jij ermee te maken? Weet je, daar zit een, wij zijn lege stoelen, hè, voor de duidelijkheid. Om geen gezeur te krijgen natuurlijk. Daar zit iemand, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Je doet allemaal dingen waarvan ik denk, nou je begrijpt het niet. Allemaal dingen waarvan ik denk, nou ik snap niet dat je dat doet. Waar gaat mij dat aan, zegt Paulus? Hij is een kind, hij is een dienstkind van God, hè? Hij is een kind, geen dienstkind van jou. Jij hebt nu te beoordelen. Hij is geen kind van jou. Jij bent toch ook niet voor hem gestorven, zegt Paulus? Christus is voor hem gestorven. Voor Christus zal elke knie zich buigen, niet voor jou. Voor Christus zal elke knie zich buigen. Die mag oordelen. Die zal uiteindelijk zeggen. En we zullen allemaal loon krijgen. Dus allemaal voor Gods stoel komen en zeggen, we krijgen allemaal loon. Degene die vinden dat je alleen maar in tongen mag spreken, anders tel je niet mee. Degene die spreken in tongen willen verbieden, anders tel je niet mee. Degene die vinden dat je de Shabbat moet houden, degene die vinden dat het onzin is, we komen allemaal voor de troon van Jezus. En we zullen allemaal zijn knie buigen. En de Heer Jezus geeft ons allemaal loon. Allemaal. Niet het ene groepje, het andere groepje niet. Wij zullen allemaal loon krijgen. En we zullen allemaal mogen zeggen, ach, Wat was het toch bijzonder. En ik denk als we voor God komen, dat zal wat zijn, hè? Dat zal wat zijn, hè? Als we toch voor de Jezus komen of niet. Wauw. Een paar jaar geleden kwam ik 's ochtends beneden. En ik maakte me een beetje. Ik maakte me zorgen, want ik wilde gaan reizen naar Turkije. En ik wilde al mijn dingen doen die een beetje gevaarlijk waren en zo. En ik dacht bij mezelf, zal ik wel, als dan mensen op me afkomen, hè, ga ik dan niet de mist in? Word ik dan niet bang en zo? En je leest wel eens in die verhalen, hè, krijg je een mes op je nek en dan zeggen ze, als je zegt ik christen ben, dan steek ik. Weet je wel, hoe zou ik zijn? Hoe zou ik zijn? Ik maakte me zorgen over. Ik denk, dadelijk val ik zo verschrikkelijk door de mand. Ik ga zo afdalen. Ik ben niet zo bang om dood te gaan, maar wel... Dat afgangen, hè? Dat je bang werd en alles opgeeft en zo. En ik kwam naar beneden en ik had zo'n pijn in mijn borst. Ik heb inmiddels pillen ervoor, dus merendeel is opgelost. Heb ik het al een keer verteld of zo? Heb ik het al eens verteld? Nee, hè? Ik had zo'n pijn op de borst. Maar met pillen ben ik heel gezond, hoor. Maar toen had ik de pillen nog niet. Oh, ik had zo'n pijn. Ik zat in mijn stoel. En ik denk, ik ga echt. En ik denk, en dadelijk zie ik hem. Ik denk, oh, dat zal toch wat zijn. Dadelijk zie ik hem echt. Dat zal het zijn. Ik denk, binnen 30 seconden zal ik hem zien, van aangezicht tot aangezicht. En ik was gewoon blij en die pijn die zakte en ik was bijna een beetje teleurgesteld. Ik denk, nou, moet ik doorklungelen? En ik dacht van mezelf, later, dat was een stukje, dat is niets met mijn instelling te maken, mijn geloof te maken. Maar God gaf mij een stukje genade. God gaf mij een stukje genade van dat moment, Theo. Als het erop aankomt, geef ik jou wel die genade. Jij maakt je zorgen dat als jij onder gevaar komt, dat je dan faalt. Nee, ik geef je nu al een stukje genade, zodat je dadelijk die genade zult zien. Maar ik zal het nooit vergeten, dat ik dacht, ik ben zo dichtbij. En het was zo'n mooi iets. En ik weet zeker, wij krijgen allemaal die genade tegen die tijd. Ik heb meerdere mensen geholpen met de laatste fase van ziek zijn. En het is ook moeilijk en het is ook een fase met worstelen en opstaan en afscheid moeten nemen. En ook wel eens een aanvallen van is het allemaal waar. Maar ik heb al die keer ook wel ervaren dat de mensen zeiden, ik ben er klaar voor. Ik zal hem zien, ik zal hem echt zien. Wij zullen hem echt zien. En weet je, als je dan bij hem bent... Nou, dan zeg je, nou ja, dat spreken in tongen heb ik wel misschien een beetje overdreven. En als we bij hem zijn, dan zullen we zeggen, nou, die kennis valt achteraf ook wel mee. Ja? Dat valt ook wel mee, kan ik ook een beetje relativeren. En als we bij hem zijn in de hemel en we kijken om ons heen en denken, ach ja, daar zit die man die zo per se de Shabbat wilde houden. Was ik het toen niet mee eens, kinderachtig eigenlijk, hè. En die man die de Shabbat houdt, daar zit dan in de rij en zegt, naast mij zit, vindt die wou het niet. Nou, we zitten hier precies hetzelfde. Zit je allemaal precies hetzelfde? Weet je, we gaan de heerlijke toekomst tegemoet. En dan vallen die dingen allemaal weg. En daar mogen we ook wel een beetje aan denken. Wij hoeven niet te oordelen over elkaar. Er is maar eentje die oordeelt. Voor hem zal elke knie zich buigen. En iedereen zal hem zien en het zal goed zijn. Romeinen was dat. Ook voor Filippenzen geldt dat. Ook bij Filippenzen zeggen sommigen, eigenlijk het grote punt van Filippenzen is... Het staat achterin. Nu met het laatste hoofdstuk beginnen om de rest te begrijpen. Filippenzen 4. Filippenzen 4, vers 2. Euodia vermaan ik en Syntyche vermaan ik eensgezind te zijn in de Heer. Daar blijven twee vrouwen die bonje hadden. En blijkbaar waren het ook echt belangrijke vrouwen, ook in de gemeente, want in de gemeente was daardoor in problemen. Er was twee stromingen in de gemeente, beiden geleid door een vrouw. Zie je trouwens, dat vrouwen helemaal niet onbelangrijk waren in de eerste gemeentes. Hè? Vrouwen hadden een behoorlijke rol in de eerste gemeentes. Het was heel opmerkelijk dat een heleboel mensen voelden zich aangetrokken tot christendom, omdat vrouwen daar een rol hadden. Het is jammer dat wij dat allemaal verloren hebben door de eeuwen heen. Wij hebben hier ook gelukkig Iraanse dienst. En dat doen we samen met Darius. Dat is mijn partner. Hij doet vertalen en zingen enzovoort. En er was een moslimvrouw, was hier 3 keer geweest en die zei, ik kom niet meer bij jullie. Ik zei, oké. En heb je iets verkeerds gezegd? Ja, zei jullie. Ze zei, jullie zijn precies als islam. Ik zei, wat dan? Nou, is je islam? Zeg ik zo. Wat dan? Ja, zei, ik zie alleen mannen. En daar ben ik zo gewend, ben ik zo ontzettend klaar mee. Ik zeg, oh, wat goed dat jij het zegt. Weet je, dat hebben we gewoon in bestil gestaan. Je opent mij de ogen. Dus sinds die tijd is altijd het laatste gedeelte met helemaal verzorgde vrouwen. Ik zeg, je hebt zo gelijk. Maar dat moet je het ook wel laten zien, hè. En daarom zeg ik ook een heleboel vrouwen, die komen uit de islam. En die zeggen, ik ben zo klaar met tweede rangs behandeld te worden. Als je een man aanrijdt in Iran betaal je 4000 euro, rij je een vrouw aan betaal je de helft. Letterlijk, hè. Als een man en een vrouw getuigen in de rechtbank, krijgt een man altijd gelijk. Als er 1 man links zegt, 2 vrouwen zijn rechts, is gelijkspel. Vrouw telt echt letterlijk voor de helft. Die vrouw, mensen, ik ben er zo verschrikkelijk klaar mee. En ik zie eindelijk, zie ik bij de christenen dat het anders is. Het was in de eerste gemeentes was het ook zo. Bij de Grieken, de Romeinen, bij de Joden. Vrouwen moesten binnenblijven. Vrouwen moesten hun mond houden. Vrouwen moesten zwijgen. En zorgen dat de mannen gewoon naar buiten konden gaan en konden filosoferen. En in de gemeente speelden ze een rol. Dat is een van de meest aantrekkelijke dingen die het begin van het christendom was. En hier zie je het wel 2 vrouwen die met elkaar een bonje hadden. En die elkaar niet konden verdragen. En dat een invloed op de hele gemeente. Stel je ervoor dat het probleem is. Waar Paulus een Filippense brief schrijft. Wat schrijft hij in de Filippense brief? Wat schrijft hij eigenlijk? Hij schrijft in hoofdstuk 2 dat hij de minste wil zijn. De minste. Hij schrijft in hoofdstuk dat er ook voorbeelden zijn van Timotheus en Epafroditus die ook de minste wilden zijn. Hij schrijft in hoofdstuk 3 dat hij alles wat hem verheft en alles wat hem veiligheid geeft, dat hij er achter zich wil laten. Dat hij echt maar 1 doel heeft, Christus leren kennen. Dat is het enige doel wat hij heeft. Hij schrijft ook in deze brief dat Christus de minste wilde zijn. En dan als hij dat geleerd heeft, dat de christelijke weg, dat je dan bereid bent de minste te willen zijn, dan durft hij te zeggen, ik vermaan jullie eensgezind te zijn. Want als jullie allebei bereid zijn de minste te zijn, dan word je eensgezind. Dan ben je wel bereid om de minste te zijn. Er was een kerk hier in de omgeving, ik weet welke, maar ik zal het niet zeggen. Er waren heel veel problemen met de kerkraad en de dominee. Elke kerkraadsvergadering volgden ze elkaar de tent uit. Het was gewoon bar. Het was gewoon zo'n sfeer van spanning. En zo'n sfeer van voor jezelf opkomen. En ik dit en zinnig. Op een gegeven moment, dat is echt gebeurd. Ging de dominee als eerste naar de kerk. En de eerste ouderling kwam eraan. En de dominee zat op de grond, op de knieën bij de deur. Met water en een doek. En die maakte de schoenen van de man schoon. Die zei er verder niks bij. En waste zijn schoenen. En de volgende kwam eraan. En die dominee bleef op de knieën. En hij waste zijn schoenen. Uitgebreid met water. Schoonmaken. En iedereen die kwam, werden de schoenen, de voeten gewassen. Door die dominee. Toen ging die dominee zitten en zei verder niks. En toen zei er iemand, eigenlijk had ik dat ook moeten doen. We zijn de hele tijd stil geweest. En vanaf dat moment was het goed. Was er eenheid, was er respect, was er zorg, was er aanbidding. Was er eentje bereid om de minste te zijn. Zoals de Jezus bereid was om de minste te zijn. Zit er oneenigheid in de gemeente, zegt Paulus, tussen personen. Het gaat dus niet om principes, gewoon tussen personen. En je weet hoe het gaat, hè. Je zegt, je hebt nooit boeien met een ander omdat je zegt, ik mag die ander niet. Je hebt altijd mooie met de ander en er komt dan een reden bij. En dat kan theologisch zijn, dat kan praktisch zijn, dat kan wat dan ook. Je vindt er wel een reden bij. Als je mooie hebt met een ander, mooie in een gemeente. De enige echte oplossing, zegt Paulus, is als je allebei bereid bent om de minste te zijn. Timotheus was dat, Epafroditus was dat, zegt Paulus. Ik wil het zijn. Sterker nog, de Heer Jezus wilde het zijn. Nou, dan mogen we het er ook wel van jou verwachten, zegt Paulus. Van jullie allebei. Allebei zijn jullie medewerkers van God. Je zou ook kunnen praten over de verschillen in Efeze, er waren er ook. De verschillen in Kolossen, er waren er ook. Maar het is al vijf of zes, dan kunnen we eindeloos doorgaan. Je ziet in al die gemeentes waar de verschillen. Nou, één ding. Als je die gemeente ziet, dan denk je, er komt niks van terecht. Het is nu al zo verdeeld. Er zijn al zoveel problemen mee. De gemeente in Rome was klein. Zo'n beetje twee eeuwen later was een derde van Rome christelijk. Kun je het voorstellen? Een derde van Rome was christelijk. De gemeente in Korinthe is een grote, grote gemeente geworden. Die gemeenten zijn gegroeid. Weet je, God laat zich niet tegenhouden. Wat we vorige week gelezen hebben, als God opent, dan kan niemand het sluiten. Anderzijds, als God het sluit, kan niemand openen. En wanneer opent God? Wanneer wij zeggen, we zijn maar zwak, we hebben kleine kracht. We willen wel vasthouden aan u. Kunnen wij persoonlijk over onze verschillen heen stappen? Kunnen wij persoonlijk zeggen, van ik acht de ander hoger dan mezelf? Ik ben niet met de ander eens, maar ik heb die voor de ander respect en liefde. Kunnen we dat? Vanuit onszelf? Nee. Gewoon nee. Dat hou je niet vol. Je zult eigenlijk in gedachten op de knieën moeten gaan en zeggen, Heer God, hier ben ik. Als het aan mij ligt, word ik boos, word ik verbitterd, zoek ik mijn eigen gelijk, vind ik mezelf belangrijk. Heer, het spijt me. Het spijt me dat ik zwak ben. Het spijt me. Zoals iemand zei, we zijn toch wel allemaal heel erg menselijk, hè? We zijn allemaal wel heel erg menselijk. En het feite is, een mensen die heel erg menselijk zijn. Een Petrus, een Johannes, een Abraham, een Isaac, een Jacob. Mensen die heel erg menselijk zijn. Daarvan zal God zeggen, daar maak ik steunpilaren van. Dat soort zwakke mensen. Ik maak daar de aartsvaders van. Ik maak daar de apostelen van. Ik maak daar steunpilaren van. Omdat zij zeggen, ik ben zwak, zal ik ze de kracht geven. Is hiermee alles gezegd over omgaan met verschillen? Nee, dat is niet alles mee gezegd. Dat kan ook niet binnen één lezing. Er zullen ongetwijfeld aspecten bij zijn waarvan u zegt, daar heb je het niet over. Het is ook zo. Er kunnen ook momenten zijn dat je weggaat. Ik ben zelf ook weggegaan uit de gemeente. Hebben we heel lang over gedaan. Hebben we ook gedaan. Moet je eerlijk in zijn. Natuurlijk is niet alles in verhapstukt. Maar ik denk wel dat we deze aspecten die we nu behandeld hebben, respectvol praten, liefdevol praten, weten dat de ander eigendom is van God, niet van ons. Weten dat de ander een dienstknecht is van God, niet van mij. Bereid zijn om de minste te zijn. Dit zijn wel stappen die we moeten nemen als er meningsverschillen zijn. Slaan we dat over, dan is niks. Paulus zegt, slaat nergens op. Klinkt verschrikkelijk, je bent niks. Doen we het in de kracht van de Heer Jezus. Dan kan er van alles gebeuren. Alles kan er gebeuren. God is veel sterker dan wij dat zijn. Veel sterker dan ons karakter. Veel sterker dan onze zwakheid. Als wij zwak zijn, Hij is sterk. Amen. Zingen we lied 838, de versen 1, 3 en 5.
Thank you.
dank en voorbeden. Na zo'n preek dan kijk ik wel uit naar de eerste vergadering weer van de kerkraad. Hoe we dan naar elkaar kijken en over dingen gaan spreken. Dus ja, het is toch mooi om die spiegel voorgehouden te krijgen. Dankjewel Theo. Zondag 7 augustus is Zion Joël geboren. Zion is de zoon van Mirjam en Edward Hofman. Broertje van Sem, Mila en Ezra. We willen God danken voor dit wonder en dat het goed gaat met Zion en Mirjam. We feliciteren hen met hun kindje en wensen de ouders veel geluk en zegen toe bij het opgroeien van Zion. We willen bidden voor Jessica Visser. We zijn dankbaar dat de chemo goed blijkt aan te slaan, dat de tumor al wat kleiner is geworden. En we danken voor het gebed en de vele bemoedigingen en kaarten die ze mochten ontvangen. We bidden voor kracht, moed en Gods nabijheid in dit pittige traject dat nog voor haar ligt. En ook voor degene die hierin dicht om haar heen staan. We bidden ook voor de familie Muurling. Ze hebben een welverdiende vakantie gehad in Italië, maar Margriet heeft daar haar elleboog gebroken. En we bidden dus voor een goed herstel. Ook willen we bidden voor de mensen in de gemeente die niet op vakantie kunnen, aan huis gekluisterd zijn of op wat voor manier soms alleen of eenzaam zijn. En we willen bidden voor zuster en broeder Romeindes, die vandaag de bloemen krijgen als groet en bemoediging. Zuster Romeindes wordt verzorgd in Misotis, in Kampen. En dat is voor hen beide zwaar. Ik wil graag met jullie danken. Voorbeden. Trouwe God en Vader, Heer, dank u wel dat u zo door uw woord heen ons weer die spiegel voorhoudt. Hoe we met elkaar om mogen gaan, misschien wel hoe we met elkaar moeten omgaan. Dat u daarin ook duidelijk bent, Heer. En daar kunnen we u ook alleen maar voor danken. Dat we uw woord mogen hebben, het mogen openen elke dag opnieuw. En van daaruit mogen leven. Heer, en als we om ons heen kijken in de wereld, dan zien we nare dingen, maar ook mooie dingen. En wij mogen weten dat u erbij bent, Heer, dat u het in uw hand hebt. Heer, dat we mogen danken en bidden voor Jessica, dat de chemo goed aan lijkt te slaan. En daarin ook voor het vervolgtraject uw zegen mogen bidden over haar en iedereen die dichtbij haar staat. Ook voor Margriet willen we bidden. Heer, lichamelijk ongemak van een gebroken elleboog, maar dat u ook herstel wilt geven daarin. Ook voor Zion willen we bidden, Heer. Hij is pas geboren in het gezin van Mirjam en Edward. Dat u daar ook bij wilt zijn bij de opvoeding, bij de eerste dingen en bij de latere dingen. Heer, dank u wel dat u ook daarin uw zegen wilt geven. Dat we ook mogen bidden voor onze oudere zusters en broeders. In dit geval bijzonder voor zuster en broeder Romeindes. Heer, als ouderdom gepaard gaat met ongemakken, Heer, dan willen we ook daarin bidden. Wilt u hen bemoedigen, wilt u hen steunen, kracht geven waar nodig en dicht bij hen blijven. En dat ze dat ook elke dag mogen merken, door gebed, door kaartjes of wat dan ook, Heer. Omdat het in uw hand is, kunnen we daar ook dankbaar voor zijn. Heer, en zo hebben we als gemeente onze verschillen, maar in gebed zijn we allemaal één. En we hebben ook een aantal mensen die al langdurig ziek zijn en daarin willen we broeder van de Kolk nog noemen en Hans en Marie Veldman. Heer, wilt u ook bij die mensen zijn, ook bij de mensen die we niet bij naam hebben genoemd, maar die in ons hart leven, die we op ons hart hebben. Heer, dank u wel dat u ook daarin wilt voorzien, in zegen en bemoediging. Heer, zo willen we deze week ingaan, bemoedigd vanuit uw woord, met een spiegel voor ons en daarin kijkend naar anderen zoals u naar anderen kijkt. Dat we daarin ook bemoedigd mogen worden om over meningsverschillen heen te stappen. Heer, wat is het moeilijk om de minste te willen zijn en de minste te kunnen zijn. Maar dank u wel dat u ons daarin ook bemoedigt, dat u uw woord geeft om te lezen. Dagelijkse teksten of wat dan ook. En bovenal het gebed wat we mogen hebben. Het gesprek wat we mogen hebben met u. Dat u altijd naar ons wilt luisteren. En dat u het in uw hand hebt. en het niet zult loslaten. Heer, dank u wel voor die zegen van deze dienst, dat we dat ook de komende week mee zullen nemen om het uit te delen aan anderen. Dat u ons daarin ook wil bemoedigen, dat we geen moment zullen voorbij laten gaan om van uw grote liefde en genade te getuigen. Heer, en dat we dat mogen danken en bidden in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Amen. Verzoeknummer, dacht ik.
Ja, we hebben weer een verzoekbrief, en die had ik al doorgekregen, van Jan Vis. Dat is het lied 205. Het lied reist op voor Jezus. Dus die gaan we nu zingen. Lied 205.
Zegenen u, de Heer bewaren u, de Heer doet nagezicht over u schijnen. De Heer geef dat we in onze zwakheid, beseft, bewust zijnde van uw zwakheid, u keert naar hem die kracht geeft. Bewust van het feit dat we maar menselijk zijn, u keert naar hem die ons kan veranderen in machtige pilaren. De Heer zegenen u, dat u anderen tot zegen kunt zijn. Amen. Lied 880. Sluiten we mee af.